Dan komen we bij agenda punt 6. Dat is de presentatie over het onderzoek toeristisch verhuur van woningen. En ik wil om te beginnen voor de inleiding het woord geven aan de wethouder.
Goed, dank u, voorzitter. Ik zal hem even wat hoger zetten. Kijk, het zijn ongeveer dezelfde lengte in ieder geval. Fijn dat u vanavond aanwezig bent. Fijn dat u straks informatie krijgt over de uitkomsten van het onderzoek ten aanzien van toeristische verhuur van woningen. Even terugnemen, het begin van dit jaar. Hebben wij eigenlijk met elkaar geconstateerd dat we geen inzichten hebben in het toeristische verhuur van woningen. Hè. Er wordt dus op verschillende media, wordt bijvoorbeeld zoals Airbnb als voorbeeld, worden woningen verhuurd voor toeristisch gebruik. Goed, voor ons is dat heel moeilijk als gemeente om daar inzicht in te krijgen. En u stelde ook continu vragen over wat is nou eigenlijk precies het probleem in deze en hoe groot is dit probleem nu eigenlijk precies. Nou goed, daarvoor hebben we eigenlijk een bedrijf ingeschakeld, Companen. Dat is wat de heer Lauwens vandaag een stukje gaat vertellen over de onderzoeksresultaten daaruit. Is eigenlijk om inzicht te geven, dat doen ze door middel van webscraping, zal waarschijnlijk dadelijk alles uitgelegd worden over hoe dat onderzoek tot stand komt, om te kijken hoeveel woningen worden nu überhaupt eigenlijk verhuurd en zijn dit voor toeristisch verbruik en zijn er daadwerkelijk woningen ja of nee, of zijn er bijvoorbeeld vakantiewoningen, dat kan natuurlijk ook. Deze inzichten hebben we eigenlijk ook allemaal nodig ten aanzien van de visie vrije tijdseconomie, maar zeker ook heel belangrijk voor de logies- en accommodatiebeleid, waar we straks wellicht een huisvestingsverordening kunnen opstellen, waarbij we aanvullende regels kunnen met jullie bepalen ten aanzien van het gebruik van deze woningen voor toeristisch verhuur. Dat is één. En anderzijds is het ook natuurlijk dat een stuk oneerlijke concurrentie is, die ik uit verhalen kreeg van met name Horeca Nederland, maar ook vanuit de BES, is dat deze woningen die verhuurd worden... Natuurlijk en andere spelregels hanteren dan dat bijvoorbeeld officiële B&B's of zelfs hotels aan moeten voldoen. Namelijk het over brandveiligheid, het afdrag van toeristenbelasting, zal ik daar ook nog eens over hebben. Dus dat is gelijke monniken, gelijke kappen. Dus ook vandaar dit onderzoek. En daarnaast is er nog een stukje vooruitkijken. Want wat zijn nu eigenlijk de sturingsmiddelen ten aanzien van de woningmaat? U hebt daar ook uitgebreid en andere commissies over gesproken. We hebben een woningtekort. Hoe kunnen we zorgen dragen dat we zoveel mogelijk woningen die ook de doelstelling hebben, wonen? Zal maar zeggen, ook aan het woningvoorraad worden toegevoegd en niet als tweede woning of als investeringsobject worden gebruikt om toeristische verhuur tot stand te brengen. Dat kan uiteindelijk leiden tot de registratieplicht, maar goed, dan zijn we een stapje verder in deze al. Maar ik wil ook meteen aangeven dat dit project niet alleen is opgepakt vanuit economisch domein, maar we hebben dit ook samen met wethouder Weerts vanuit fysiek domein opgepakt, omdat we hier natuurlijk te maken hebben over de woningwet, waar straks ook sturingsmiddelen zijn om hier op te kunnen interveneren. Dus dat wil ik ook even meegeven dat dit een samenspraak is met ook het domein van fysiek. Omdat dat heel erg veel raakvlakken met elkaar heeft. Ik wil eigenlijk het woord geven aan de heer Lauwens van Dongen, van Companen. Companen is ook het bureau, zal ik maar zeggen, wat we hebben ingehuurd voor het eerder onderzoek van wat is onze woningvoorraad überhaupt in Valkenburg en hoe staat dat daarmee. Dus dat is eigenlijk een vervolgopdracht die we aan Companen hebben gegeven. En ik zou zeggen, laat u de informatie tot u komen en stel zoveel mogelijk vragen om het zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen over wat die onderzoeksresultaten zijn. Ik wil graag u het woord geven.
Ik wil de wethouder bedanken voor zijn inleiding en dan wil ik graag meneer Van Dongen het woord geven voor de presentatie. En ik wilde nog vragen, vindt u het prettig om de vragen tussentijds te krijgen of zegt u van liever achteraf?
Dat kan prima tussentijds wat mij betreft.
Oké. Dan is dat voor iedereen duidelijk. Dan wil ik u nu het woord geven voor de presentatie.
Ja, dank u wel. Goedenavond allemaal. Mijn naam is Lauwens van Dongen. Ik werk als adviseur bij Companen. Wij zijn een adviesbureau wat zich bezighoudt met allerlei vraagstukken rondom de woningmarkt en de leefomgeving. En ikzelf ben ook door veel projecten eigenlijk door heel het land. Over wonen, over leefbaarheid en ook over toeristische verhuur. En ik wil u nu in een kleine 20 minuten meenemen in wat eerste onderzoeksresultaten. Over het onderzoek wat wij hebben uitgevoerd, waar we ook nog mee bezig zijn. En ook kort vooruitblikken op wat zijn dan de sturingsmogelijkheden die gemeenten hebben om hier al dan niet iets mee te doen. Maar eerst even kort een introductie. En ook dank aan de wethouder voor de uitgebreide introductie van zijn kant. De directe aanleiding eigenlijk om hiermee aan de slag te gaan is, wat u ook net aangaf, de visie op vrije tijd en economie enerzijds. En ook het beleid rondom logieaccommodaties. En eigenlijk het gevoel van, we weten dat er veel toeristische verhuur via allerlei platforms plaatsvindt. Maar het is nog wat lastig om daar grip op te krijgen. En dat is gelijk ook wat het zo'n complex vraagstuk maakt, de toeristische verhuur. Er zijn allerlei platforms, veel gebruikers zijn ook op meerdere platforms actief. En het lijkt heel simpel aan de ene kant, online is allerlei dingen zijn inzichtelijk over woningen die te huur worden aangeboden. Aan de andere kant is het ook heel complex, omdat je niet zomaar kunt kijken van er staan zoveel woningen, worden nu aangeboden, dus dat zijn de woningen die ook verhuurd worden. Vaak is het zo dat woningen een tijdje van een jaar worden aangeboden en niet worden verhuurd. Wat ik al zei, twee platforms worden aangeboden. En bovendien kun je ook niet zomaar terugkijken op dat soort platforms. Van hoe lang wordt een woning al aangeboden? Waar liggen die woningen dan? En dat is eigenlijk waar externe partijen zoals RDNE, waar wij mee samenwerken, eigenlijk om de hoek komen kijken. Dat zijn verschillende partijen die de grote bekende platforms zoals Airbnb, maar ook HomeAway bijvoorbeeld. Er zijn nog een tal van andere platforms die daar eigenlijk de data vandaan scrapen en dat opslaan in hun eigen dataset. En met behulp van die data kunnen we eigenlijk inzichtelijk maken van hoeveel woningen worden er verhuurd? Wat zijn dat dan voor woningen? Gaat het soms ook om vakantiewoningen? En waar liggen die woningen dan precies? En daarbij wat het ook lastig maakt, en dat hoort u ook wel in het nieuws terug, denk ik, is dat de verhuur van de toeristische verhuur van woningen ook vaak gepaard gaat met overlastsituaties. En dat hangt daar deels mee samen. En dit is een eerste stap om dat ook inzichtelijk te krijgen. En dan starten we even allereerst met de ontwikkeling van toeristische verhuur via dit soort platforms in de gemeente. Eigenlijk landelijk gezien zien we dat platforms als Airbnb opkomen vanaf ongeveer 2014, 2015. Dat begon eigenlijk in Amerika en is toen via Amsterdam en eigenlijk in Nederland in trek geraakt. En dat zie je ook hier in de gemeente terug. Dus vanaf 2016, 2017 ongeveer zie je dat de eerste verhuurders actief werden op dit soort platforms. En dat heeft de jaren daarna eigenlijk een vlucht genomen. Dat is ook in dat figuur bovenin goed te zien. In de jaren 2019, 2020 was het eigenlijk op het hoogtepunt.
Mevrouw Roding heeft een vraag.
Ja, hoe komt u eigenlijk aan die cijfers? Want ik kan me voorstellen, als dat allemaal niet duidelijk te vinden is op internet, hoe kun je dan teruggaan naar 2016, 2019? Op een gegeven moment is dat er toch vanaf, als dat geboekt is, dan is het toch weg. Tenminste, zo stel ik het me voor.
Ja, dank u wel. Er zijn bedrijven die dit soort informatie van websites kopiëren en dat opslaan in hun eigen database. En via die database kun je eigenlijk terugkijken in de tijd van hoe heeft dat aanbod zich door de maanden, door de jaren heen ontwikkeld. En dat gaat dus terug tot 2016 ongeveer. Als we kijken naar de ontwikkeling in deze gemeente, dan valt dus op dat vanaf 2019-2020 er echt een toename te zien is. Dat komt deels doordat particulieren dit soort platforms zijn gaan ontdekken. En anderzijds zien we ook dat de grote vakantieparken ook hun woningen hierop te huur hebben aangeboden. Dus denk aan topparken of Landal bijvoorbeeld. Kijken we vervolgens naar het type woning dat wordt aangeboden op dit soort platforms, dan is eigenlijk een klein deel daarvan, in 2022 was het ongeveer een derde, dat betreft reguliere woningen. De rest van de advertenties gaan voornamelijk over recreatiewoningen, vakantiehuisjes en dergelijke. Waarbij als we het hebben over reguliere woningen, het is wel belangrijk om even toe te lichten, dan kijken we enerzijds naar de omschrijving van de verhuurder. Dus wat voor woningtype geeft hij of zij aan dat hij verhuurt. En vervolgens kijken we naar de locatie, van is het ook gelegen in een woonwijk of op een vakantiepark. Om zo een inschatting te maken van is het een reguliere woning, een huis, of is het een vakantiewoning, een vakantiepark. Als we kijken naar de ontwikkeling van het aanbod van die reguliere woningen, Dan is dat door de tijd heen wel toegenomen. Maar als we kijken sinds 2019...
Meneer Jamai heeft een vraag.
Dank u wel. Eventjes teruggaan naar voor 2019. Zaten dan daar die topparken en landal niet bij die cijfers? Om, u zegt, die zijn flink gegroeid. Dus dat was alleen de normale B&B, zal ik zo zeggen.
Voor die tijd klopt. Vanaf 2019 zie je dat die parken zich ook wat breder zijn gaan oriënteren en op verschillende platforms ook zijn gaan adverteren. Daarvoor was dat nog niet zozeer aan de hand. Klopt. Ja. De ontwikkeling van reguliere woningen die worden aangeboden. Als we kijken vanaf 2020, dan is dat eigenlijk een vrij stabiele groep woningen die wordt aangeboden. En dat zijn er ongeveer 120 tot 130. In 2022 ging het in totaal om 128 woningen, waarvan wij inschatten dat is een reguliere woning en die werd aangeboden voor toeristische verhuur. En daarbij valt op, die worden eigenlijk het hele jaar door zijn die beschikbaar, een deel van de woningen. Maar wel twee duidelijke piekmomenten, dat is enerzijds in de zomerperiode en anderzijds richting het einde van het jaar.
Meneer Gele, u heeft een vraag.
Ter verduidelijking, links zie ik landelijke cijfers, rechts springt u naar de gemeente Valkenburg? Of?
Nee, het gaat allemaal over de gemeente Valkenburg. Dat zijn de geboekte overnachtingen per jaar.
Ja, dank u.
Dus in 2020, het ging over 128 woningen om en nabij. Dan hebben we ook gekeken van waar liggen die woningen dan precies? En dat is eigenlijk het volgende plaatje. Waarbij ik gelijk de footnote wil meegeven. Het is via dit soort platforms niet mogelijk om de exacte locaties weer te geven. Niet de exacte adressen ook. Maar dat heeft ermee te maken, misschien dat u zelf ook wel eens via dit soort platforms een huisje heeft gehuurd. Het exacte adres krijg je vaak pas nadat je het hebt betaald. Omdat het ook te maken heeft met de privacy van degene die zijn woning verhuurt. Omdat het vaak ook over eigen woningen gaat. Dus de locaties die u hier op de kaart ziet, daar zit een soort foutmarge van ongeveer 100 meter bij. Dus het kan zijn dat het net in een ander gebied valt. Maar het geeft wel een overzicht van de spreiding van de toeristische verhuur eigenlijk over de gemeente. En er vallen eigenlijk een aantal dingen op. Ten eerste is eigenlijk te zien dat het zich vrij breed over de gemeente verspreidt. Dus niet één plek waar het zich heel erg concentreert, zoals het in een andere gemeente bijvoorbeeld wel is. Ook in het buitengebied en in de kleinere kernen zie je wel toeristische verhuur voorkomen. Aan de andere kant zijn er toch wel twee clusters te zien. En dat is in Valkenburg de Kern en in Schin op Geul. Waarbij in Valkenburg ook veel reguliere hotels, B&B's, ook op dit soort platforms hun kamers aanbieden. En bij Schin op Geul de vakantieparken ook duidelijk te zien zijn. En om nog even verder in te gaan op die vakantieparken. Dat zijn natuurlijk een aantal in de gemeente die ook bijna allemaal wel meer of minder actief zijn op dit soort platforms. Waarbij er nog wel een verschil te zien is tussen bijvoorbeeld Europarks, Landal en Roompot. Die eigenlijk één beheerder hebben die de woningen verhuurt. Dus die komt ook als één locatie eigenlijk op de kaart terecht. Ten opzichte van topparken waar ook meer particulier bezit is. Waar eigenaren van dat soort woningen het zelf op het platform aanbieden en ook zelf de beschrijving invoegen. Die 128 woningen, dat lijkt aan de ene kant niet zoveel. Dat gaat in totaal om, 1,3% van de woningvoorraad in de gemeente ongeveer. Maar als we dat vergelijken met andere gemeenten waar dit soort onderzoeken ook zijn gedaan, is het toch wel redelijk aan de hoge kant. Als je hier een vergelijking met bijvoorbeeld Maastricht en Amsterdam, dan valt de gemeente Valkenburg eigenlijk daar een beetje tussenin qua het aandeel woningen wat op dit soort platforms wordt aangeboden. Wat dan wel opvalt in steden als Amsterdam, Maastricht, daar concentreert het zich echt in enkele buurten. Waar soms ook wel tot 30% of 40% van de woningvoorraad wordt aangeboden. Terwijl hier in de gemeente is het wat meer gespreid over alle kernen en alle deelgebieden ook. Dus het is wat minder geconcentreerd op één plek. Aan de andere kant zien we ook, en dat is ook wel echt opvallend voor de gemeente, dat het aanbod redelijk intensief wordt verhuurd. Dat wil zeggen dat ongeveer 85% van de woningen die worden aangeboden zijn meer dan 100 nachten per jaar beschikbaar. Waarbij een beetje de veronderstelling is, ja, dan is de kans vrij groot dat die ook niet regulier meer bewoond worden. Dus eigenlijk onttrokken worden aan de reguliere woningvoorraad. En dat ligt wat hoger dan in de andere gebieden waar we ook wel eens onderzoek doen. Nou, dan is het gelijk de vraag natuurlijk van, één, in hoeverre is dat een probleem? En twee, wat zijn de mogelijkheden om daar als gemeente in te sturen? En het sturen op toeristische verhuur, met name als het gaat over de reguliere woningen, dat gebeurt eigenlijk in een huisvestingsverordening. Huisvestingsverordening is een instrument dat hangt onder de huisvestingswet. En daarin staat eigenlijk het recht om te verhuizen en te bewegen naar waar iemand wil. Dat staat vrij centraal daarin. En een huisvestingsverordening, dat stelt aan de ene kant regels aan hoe worden woningen toegewezen. Dus wie krijgt er voorrang als er woningen vrijkomen, als er woningen die schaars zijn vrijkomen. En aan de andere kant kan een gemeente regels stellen aan het omzetten van een woningvoorraad. Dus het gaat om bijvoorbeeld splitsing of het verkameren van woningen. Maar ook woningen die niet meer als woning worden ingezet, maar als toeristische verhuur. Dus eigenlijk permanent worden verhuurd aan toeristen. Kan een gemeente daar ook regels aan stellen. En daarbij geldt wel dat het een vrij zwaar instrument is in de ogen van de wet. Omdat het vrij veel beperkt. En dat het daarom goed onderbouwd moet worden waarom ingrijpen nodig is. En daarbij geldt altijd dat het een tijdelijk instrument is onder de huisvestingswet. Wat wil zeggen dat het maximaal voor 4 jaar geldt. En dat daarna ook opnieuw moet worden gekeken van in hoeverre is er sprake één van schaarste. En twee, draagt de toeristische verhuur ook bij aan die schaarste. En heeft het ook negatieve gevolgen voor bepaalde groepen. Algemeen, maar specifiek voor toeristische verhuur zijn eigenlijk twee punten die goed onderbouwd moeten worden. Dat is ten eerste, hoe draagt het bij die toeristische verhuur van woningen aan de woningschaarste in een gebied? En ten tweede, is er sprake van leefbaarheidsproblemen?
Mevrouw Zelvertand, u wilde wat vragen.
Misschien begrijp ik het niet altijd goed. Hier staat, mag alleen worden ingezet als nut en noodzaak kan worden aangetoond. Onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van schaarste. Mm-hmm. Bij mij in de straat zitten al 4 BNB's. Dan denk ik bij mij, hoe moet ik dat dan uitleggen? Dat punt.
Ja, goede vraag. Het gaat er vooral om dat de woningen die toeristisch worden verhuurd, dat kan worden aangetoond dat daar op de een of andere manier schaarste of behoefte aan is voor andere groepen. Dat wil zeggen, als er een heel groot tekort is aan betaalbare woningen, wat in dit geval in deze gemeente ook zo is, en die woningen worden voor andere doeleinden ingezet dan als woning, dan kan dat een argument zijn om te zeggen van, nou goed, dan moeten we die woningen, die goedkope woningvoorraad beschermen tegen dit soort praktijken. Aan de andere kant kunnen leefbaarheidsvraagstukken die spelen ook een argument zijn. Als er bijvoorbeeld heel veel overlast wordt ervaren op bepaalde plekken waar dit soort toeristische verhuur veel voorkomt, dan kan dat dan ook een argument zijn om te zeggen van goed, misschien moeten we er wat beperkingen in opnemen.
Ja, ik zie er onder zoveel dagen een andere auto staan. Dus het is eigenlijk gewoon vakantie. Dus je kunt echt niet zeggen van, mag alleen worden ingezet als nut en noodzaak. Ik snap het niet, dus graag uitleg.
Het gaat vooral over het algemene beeld in de hele gemeente. Dus als er een bepaald soort woning, en het gaat niet om één geval, maar om het totaal van de woningvoorraad. Als dit een fenomeen is wat op meer plekken op die manier speelt, dan kan dat zeker een argument zijn om te zeggen van goed, nut en noodzaak is hier aangetoond omdat er is een tekort aan woningen. We zien dat die woningen worden ingezet voor andere dingen dan een woning. Dus ze worden verhuurd aan toeristen die daar komen en gaan. Als er ook nog sprake is van overlast, dan zijn dat allemaal argumenten om te zeggen van goed, we kunnen zo'n huisvestingsverordening invoeren. En dan kun je ook een criterium stellen van, nou, zoveel nachten per jaar mag een woning worden verhuurd. Of in deze gebieden mag het wel, in deze gebieden mag het niet. Maar daar kom ik verder op in de presentatie ook nog even op terug.
Okay. Ja. Mevrouw Vulmer heeft ook nog een vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb eigenlijk een vraag die de sturingsmogelijkheden staat. Hè? We hebben het nou over het eerste, de sturingsmogelijkheid. Mm-hmm. Als ik deze zie, dan heeft hij veel haken en ogen aan. Dan is mijn vraag gewoon, zijn er nog meer sturingsmogelijkheden? En die hoor ik dan graag.
Ja, die zijn er. Een huisvestingswoning is eigenlijk een soort verzamelbegrip van allerlei instrumenten die daaronder kunnen worden ingezet. En daar kom ik zo meteen aan het eind van de presentatie ook nog even op terug. Om even verder te gaan op het aantonen van de nut en noodzaak van zo'n verordening. Dan gaat het dus om het aantonen van woningschaarste en hoe draagt toeristisch verhuur daaraan bij. En het gaat over leefbaarheidsproblemen. Als het gaat over de woningschaarste, zijn er allerlei manieren hoe je dat kunt aantonen en die ook meegenomen dienen te worden daarin. Kijken naar vraag en aanbod, dus welke woningen staan er wel in de gemeente, welke wat minder. Welke groepen vallen nu tussen wal en schip en hebben het lastig. Maar het gaat ook over een beeld schetsen van welke woningen staan er al veel in de gemeente. En daar zijn dit twee plaatjes van. Wat u hier ziet is eigenlijk het plaatje met de groene balken is hoe is de woningvoorraad in de gemeente nu samengesteld. En dan valt eigenlijk op, 18% van de woningen is een sociale huurwoning, 24% een particuliere huurwoning en de rest dat zijn koopwoningen. Waarbij gelijk opvalt dat het staartje met koopwoningen tot 2,5 ton. Dus dat zijn eigenlijk de betaalbare woningen die ook voor veel jongeren, voor starters, voor mensen met een middeninkomen betaalbaar zijn. Dat er daar vrij weinig van in de gemeente staan. En dat heeft er ook mee te maken dat natuurlijk de prijzen hard zijn gestegen de laatste paar jaar. Dat steeds meer woningen duurder zijn geworden. En dat er steeds minder woningen betaalbaar zijn voor die groepen. Plaatje daarnaast laat nog even de aantallen zien, ook per deelgebied. En dan kunt u ook zien, dat zijn vooral de lichtblauwe balken. Dat gaat niet om hele grote aantallen. Dus er is een tekort, en dat komt ook uit allerlei woningmarktonderzoek naar voren, een tekort naar betaalbare koopwoningen. Is het lastig om...
Meneer Savelberg...
Grijp gaat het hier met name om hele woningen die verhuurd worden als logeerwoning, zal ik maar zeggen. Dus het gaat niet om mensen die één of twee kamers verhuren of een gedeelte van een huis. Klopt dat?
Deels. Als het echt gaat over leefbaarheidsproblemen, dan kan dat ook natuurlijk ontstaan op plekken waar een deel van de woning wordt verhuurd. De argumentatie is meer als een woning niet meer als woning wordt ingezet, maar als toeristisch object, als verhuurd wordt alleen nog maar een toerist en als er niemand meer in woont, dan is er echt noodzaak om in te grijpen.
Oké, maar dus in uw overzicht wordt alleen maar, als ik het goed begrijp, rekening gehouden met totale woningen die verhuurd worden. Dus niet als iemand één of twee kamers van zijn eigen huis verhuurt.
Ja, als het gaat om, dus dan even een paar plaatjes terug... Dit overzicht, dit zijn ook de kamers die worden ingezet. Okay. Dit is het volledige beeld. Die hebben we ook meegenomen. Ja.
Goed, dank u wel.
Meneer Blom.
Hebben die ook meegenomen, en ik ken wat daarvan, mensen die wat een woning kopen, dat zijn meestal dus van boven de rivieren, die geven een ontiegelijk hoog bod, verbouwen dat ding, zogenaamd, met twee families, hebben dan een vakantiewoning in Limburg. Die adverteren niet, maar die kunnen wel buiten die weken tot zij daar zijn verhuren. En daar heb je geen vat op.
Nee, dat is een goede vraag inderdaad.
Die kan inderdaad niet erbij zitten. En ze zijn er een schin op gul toevallig wel meerdere.
Ja, nee, dat is het lastige ook aan dit onderwerp. Er zijn allerlei manieren natuurlijk waarop woningen verhuurd worden. En een deel wordt op platforms aangeboden. Maar een deel wordt ook via aan familie en vrienden verhuurd als die niet gebruikt wordt als tweede woning of vakantiewoning. En daar is ook via dit soort platforms gewoon geen zicht op te krijgen. Komen we straks nog even terug op de instrumenten die je kunt inzetten. Dan heb je natuurlijk bij handhaving en het invoeren van zo'n vergunningstelsel bijvoorbeeld, heb je daar ook wel zicht, is wel zicht op te krijgen. Alleen op de data die nu... Nee. Dus dat blijft een aandachtspunt.
Mevrouw Stolk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Even een vraag ter verheldering. Het klopt toch dat als mensen iets aanbieden, dat ze in principe al de verplichting hebben om die toeristenbelasting op te geven en af te dragen, ongeacht of er zo'n verordening zou zijn?
Dat ligt
wettelijk?
Wettelijk gezien, dat weet ik niet helemaal zeker. Wat in ieder geval het geval is, dat ze zich nu niet hoeven registreren. En dat kan wel, daar komen straks bij de instrumenten nogmaals ook op terug. Misschien dat die vraag later ook nog aan bod komt. Even verdergaand op die schaarste aan woningen. Omdat we die adressen niet exact weten van die objecten die verhuurd worden, is het heel lastig in te schatten van nou, wat zijn dan exact die woningen? Zijn dat goedkope woningen? Zijn dat dure vrijstaande woningen? Maar een benaderingswijze is om heel specifiek in een gebied te kijken waar veel verhuur voorkomt. Wat zijn daar nou de woningtypen die daar staan in dat soort gebieden? En dan vallen er eigenlijk weer een aantal dingen op. Een aantal buurten, en die liggen met name weer in Schinopgeul en de kern Valkenburg, daar wordt meer dan gemiddeld toeristisch verhuurd. Tot wel 3,5% van de reguliere woningvoorraad. En dat zijn ook de buurten waar naar verhouding veel goedkopere woningen staan. Dus het is niet één op één te zeggen van het een leidt tot het ander. Maar we zien in die gebieden in ieder geval wel wat meer toeristische verhuur dan in andere gebieden. Als het gaat over leefbaarheidsproblemen en overlast van dit soort situaties, loopt op dit moment een ander onderzoek naar de draagkracht. En daar wordt dit ook specifiek in meegenomen. Dat loopt ook nog, dat onderzoek, net als dit onderzoek. En de resultaten daarvan nemen we ook nog in deze analyse mee. Dus die uitwerking daarvan die volgt later. Dan even verdergaand op die instrumenten, want zo'n verordening zelf, er zijn allerlei instrumenten die een gemeente eronder kan hangen om in te grijpen op toeristische woningverhuur. Een eerste, en dat is eigenlijk de eerste stap ook, is het invoeren van een registratieplicht. En dan krijgt eigenlijk elke verhuurder die een woning wil gaan verhuren, moet een registratienummer aanvragen, die ook altijd in de advertentie wordt vermeld. En daarmee ligt er eigenlijk een hele mooie basis om de cijfers die nu zijn opgehaald ook te blijven monitoren. Omdat iedereen die een woning gaat verhuren zich ook moet registreren. En dat is eigenlijk ook de lijn die Maastricht op dit moment heeft gekozen. Als een soort tweede stap kun je vervolgens zeggen van goed, we zien dat een aantal mensen zich registreren en woningen verhuren. Vervolgens is er een meldplicht, kun je nog meten invoeren, waarin je eigenlijk zegt, naast het registreren van jezelf als verhuurder, moet je ook aangeven hoeveel nachten per jaar er wordt verhuurd. En daarmee ligt er weer een basis om een nachtencriterium in te vullen. Als we kijken naar gebieden als Utrecht of Amsterdam, dan zeggen ze heel concreet van nou, u mag 60 of u mag 30 nachten per jaar een woning verhuren voor toeristische verhuur. En langer dan dat mag niet. Dat is een tweede stap. En een derde stap, dat is echt een vergunningsplicht of een ontheffingsplicht. Waarin ook echt locaties aangewezen kunnen worden van nou, hier mag het wel, hier mag het niet. Of onder deze voorwaarden mag het wel en onder deze voorwaarden mag het niet. Met een soort uiterste dat ook een kwotum kan worden vastgesteld van nou, we gaan maximaal zoveel woningen in dit gebied voor toeristische verhuur toestaan. En vervolgens kunnen we daar ook op handhaven.
Meneer Gele.
Dank, voorzitter. Begrijp ik goed dat in deze gemeente nu nog niks gebeurt aan registratieplicht?
Volgens mij, kijk ook even, dat klopt. Ja, dat is nu nog niet aan de orde. Waarbij vanuit de Europese richtlijn ook altijd de gedachte is om eerst de minst zware maatregel in te voeren. En vervolgens te kijken van heeft dat effect op de ontwikkelingen en helpt dat om te sturen. Dus zo'n registratieplicht, dat zou een eerste stap kunnen zijn om hier meer grip en meer sturing aan te geven als gemeente. Dat waren kort even de resultaten van het onderzoek waar we bezig zijn. Een soort voorschot op wat zijn nou de mogelijkheden om daarin te sturen. Waar gaan we nou nog mee verder? We gaan het advies om nog wat concreter uit te werken. Waarbij we ook dat onderzoek over draagkracht, over leefbaarheid over overlast een plek geven om te kijken van nou, is er in die gebieden waar veel toeristische verhuur voorkomt ook meer overlast? En wat voor overlast is dat dan precies? Ook als argument om te kijken van nou, is het genoeg om zo'n verordening te kunnen invoeren? En vervolgens leveren we het onderzoek op en die...
Meneer Hardy.
Ja, toch even aanvullende vraag. Ik begrijp natuurlijk wel die registratie en dergelijke allemaal. En als je dat nu vergelijkt naar steden waar, dat, waar die registratie wel gebeurt, is daar ja, mogelijkheden tot handhaven is er altijd, maar is dat in praktijk ook te verwezenlijken? Want dat vraag ik me af. Want wordt het dadelijk niet een verhaal van ik ga mijn buurman verklikken om te zeggen dat hij het verhuurt? En ja, de praktijk is meestal dat dat dan niet gebeurt. Dus ik begrijp het wel wat we ermee willen bereiken, maar ik denk dat het handhaven erop een hele moeilijke klus wordt. Ja. Ik weet niet hoe die ervaringen zijn met andere plaatsen waar dat wel is natuurlijk.
Het is altijd een lastig punt door de handhaving met dit soort situaties. Ook omdat het natuurlijk best veel gevallen zijn als je ze één op één moet controleren. Wat het voordeel wel is met dit soort platforms zoals Airbnb bijvoorbeeld, die zijn natuurlijk openbaar te raadplegen. En zo'n registratienummer kan daar ook of moet daar ook worden ingevuld. Dus als iemand een advertentie plaatst zonder registratienummer, nou goed, het staat ook gewoon op internet, dus het kan vrij simpel kan dat gecontroleerd worden.
Dat begrijp ik wel, maar ik ga even terug naar meneer Blom, die heeft het over het onderhands verhuren. Daar is geen registratie, daar is niks mee gemoeid. Dat is gewoon een woning kopen en verhuren aan kennissen en bekenden, et cetera. En ik denk dat dat heel moeilijk is om dat in kaart te brengen. Ja. Dat bedoel ik meer ermee. Kijk, als ik geregistreerd ben, dan is er een controlemogelijkheid.
Ja.
Dat begrijp ik ook wel. Dan heb je instrumenten ervoor om het te controleren. Maar zodra dat niet is, en ik denk dat die woningverhuur grotendeels meer gebaseerd is op vriendje, Jantje, kennis en noem maar op. Tenminste, dat idee wat meneer Blom zegt, dat wil ik wel beamen. Dat denk ik ook dat zo is in praktijk. Maar goed.
Ja,
u mag de vraag altijd doorschrijven naar de wethouder, hè, of naar mevrouw Polstra, als u dat wil. Mevrouw Stolk.
Dank u wel, voorzitter. Ik begrijp het punt met de vakantiewoningen, maar ik denk dat dat ook heel storend is, zeker als je het zelf ervaart in je buurt. Maar ik denk ook dat het al heel wat is dat we nu eigenlijk erachter zijn gekomen dat er dus 128 woningen zijn waar we wel potentieel aan kunnen gaan vragen om die toeristenbelasting af te dragen. Ik denk dat handhaven meer een probleem is op het moment dat je restricties gaat opleggen in het aantal nachten. Dan willen mensen dat omzeilen. Maar als het puur gaat om het afdragen van de toeristenbelasting, moet je mensen aan de hand nemen hoe ze dat moeten doen. Want dat is vaak praktisch een drempel. Maar mensen hoeven niet die toeristenbelasting zelf te betalen. Dat is gewoon een doorgeefluik. Dat geldt zo bij de ondernemers ook. Het hoort erbij. En als je mensen daarin meeneemt, zie ik eigenlijk daar niet zoveel problemen. Dan denk ik, tel je zegeningen, dat is toch 128 keer de toeristenbelasting keer het aantal overnachtingen. Dus op zich vind ik dat al heel positief. Dank je wel.
Mevrouw Vulmer.
Ik hoor haar graag spreken hoor, maar dan heb je het over de toeristenbelastingen. En ik denk ja, dat het daar niet per se om gaat. Hè. Het gaat er met name om hoe kunnen we het zo onaantrekkelijk maken of hoe kunnen we het zo regelen dat niet huizen opgekocht worden en toeristisch verhuurd gaan worden. Vooral als ik hoor dat het voornamelijk ook nog goedkopere woningen zijn, waar zo'n grote behoefte aan is. Dus ik vind dat meer het probleem, dat die toeristenbelasting, dat is fijn als dat erbij komt. Maar hoe kunnen we dat oplossen? En daar heb ik tot nu toe nog geen oplossing voor gehoord. En zeg, houd je het rustig door. Hè? Dank u wel, voorzitter.
Ja, precies. Ik wil hiervoor de wethouder het woord geven.
Ja, goed, dank u wel. Ik heb dat natuurlijk genoemd, de toeristenbelasting. Maar dat is natuurlijk een neveneffect wat je oproept. In eerste instantie gaat het over de schaarste, zoals u dat net benoemt. Enerzijds en anderzijds, natuurlijk heel erg belangrijk, is natuurlijk de leefbaarheid. Dat je dus veel woningen in een woonwijk. Goed, we hebben wel wat voorbeelden gehad in Schinnepgeul over overlast op Trantet. Dus daar is het op gegaan. Dus niet op toeristenbelasting, dat is een fijne neveneffect wat dat heeft. Anderzijds is het wel van belang, zou het ook kunnen zijn. U gaf net al de kamer aan van goed, veel goedkope woningen worden. Maar ik corrigeer me als ik het niet goed heb begrepen. Veel goedkope woningen worden opgekocht en weggezet in voor toeristische verhuren. Dat is natuurlijk een probleem. Het kan ook zorgen dragen als we een huisvestingsverordening gebruiken. Ik snap dat niet zomaar mag, maar het is natuurlijk ook een ontmoediging. Dus het kan ook zorg dragen dat we een stukje ontmoediging hebben dat mensen toch dit niet zien als een investeringsobject in Valkenburg.
Eerst even meneer Gele, die was als eerst.
Ik probeer die sturingsmogelijkheden even te vertalen. Het zou dus mogelijk zijn om te zeggen van er is schaarste, deze woning is geschikt ervoor en we gaan deze 4 jaar bestempelen voor Oekraïners. Dan drijf ik hem heel ver door, maar als ik het goed begrijp zou dat moeten kunnen. Dan heb ik een tijdelijke afbakening en er is schaarste. We hebben een spreidingswet wellicht. Dan is dat dan mogelijk?
Ja, het toewijzen dat soort specifieke groepen, dat is een heel ander vraagstuk. Het gaat voornamelijk ook om particuliere woningen natuurlijk die op dit soort platforms worden aangeboden. Dus het gaat er vooral om het beperken van, dit moet een woning blijven en niet een toeristisch verhuurobject. Dus deels.
Wethouder Rouwet.
Dank u, voorzitter. Kijk, zo'n huisvestingsverordening hebben we nu specifiek laten onderzoeken ten aanzien van toeristische verhuur van woningen. Maar je kunt natuurlijk ook een huisvestingsverordening op veel meer gebieden natuurlijk inzetten. Je kunt hem bijvoorbeeld ook inzetten als het gaat over arbeidsmigranten. Of je kunt het ook inzetten op het gebied van verhuur aan Oekraïnse vluchtelingen. Dus, maar dat even beperken, dat wil ik even parkeren. Daar gaat het niet. Daar gaat het op dit moment niet over. Dit gaat puur over het verhuren van een woning aan toeristische verhuurders. Maar je kunt zo'n huisvestingsverordening, of course, natuurlijk ook daarvoor inzetten. Alleen ja, dat moet je wel kunnen aantonen. Dus maar dat hebben we niet onderzocht. En dat hebben we specifiek voor toeristische verhuur van woningen.
Ik wil nog even mevrouw Zilverentand het woord geven. En dan wil ik meneer Van Dongen de kans geven om deze presentatie af te ronden. En vervolgens de rest van de vragen mogen dan nagesteld worden aan de heer Van Dongen of aan wethouder Rouwet. Mevrouw Zilverentand.
Voorzitter, ik denk dat we hier een tweedeling hebben. Praten we over hele huizen die aan toeristen verhuurd kunnen worden of een gedeelte? Ik zeg nogmaals, bij mij in de straat zitten er 4 die een slaapkamer of 2 slaapkamers verhuren als bed en breakfast. En daar vind ik denk dat daar het verschil in zit. Hoe gaan we daarmee om? En wordt dat gecontroleerd? Wordt dat door de brandweer gecontroleerd? Wordt dat inderdaad nagekeken over de toeristenbelasting? Het zijn ook maar soms bijna altijd 2 slaapkamers of zo. Of een slaapkamer met een zitkamer. En dat is een heel groot verschil als dat ik een heel huis verhuur.
Dank u wel. Als ik het goed heb begrepen, gaat het over hele woningen en gedeelten van woningen. Dat is volgens mij zojuist ook uitgelegd. Maar we hebben ook B&B's. We moeten even de verwarring, ik heb dat een paar keer uitgelegd, de verwarring tussen Airbnb en het Airbnb-platform, dat is gewoon een platform. Maar daar moeten we even vergeten, want er zijn veel meer platforms die hetzelfde principe hebben. Dat zijn gewoon woningen die de bestemming woning hebben, die op die platforms worden aangeboden. Je hebt ook B&B's. En B&B's die hebben een andere bestemming. Die hebben een B&B-bestemming, noem ik het maar even aan deze. En die mogen dat. En die mogen dat, ja tuurlijk. Maar daar hebben ze dus ook een bestemming voor. Hier praten we alleen over woningen of kamers van woningen. Ik noem het maar even. Die bestemming wonen hebben en dus eigenlijk feitelijk het niet mogen verhuren. Dat is de vraag.
Mevrouw Tashi wil wat vragen.
Dat hoeft, voorzitter, dat hoeft natuurlijk niet. Dat kan ook gewoon een leegstaande woning zijn die keer op keer verhuurd wordt. Bij B&B is het wel zo. Als je de bestemming B&B hebt, moet altijd iemand op dat adres wonen. Ja?
Nou wil ik als allerlaatste meneer Blom nog het woord geven, want die had echt nog een vraag. En dan wil ik echt het woord geven aan meneer Van Dongen. Ik hoop dat u daar al een rekening mee kunt houden en daarna kunt u losbranden.
Nou, ik heb eigenlijk meer een vraag aan de wethouder, want ik denk niet dat de heer Van Dongen dat kan beantwoorden. Want hebben wij de mogelijkheid om gewoon te zeggen, je koopt die woning, maar dan moet je zelf gaan wonen? Want dan ban je een hele hoop uit. Kijk, als iemand een woning koopt en die maakt op B&B van, staat die officieel geregistreerd. Dat is een heel ander verhaal. Maar in dat geval, wat ik heb genoemd net, zou dat kunnen werken. En het gaat mij er ook meer om, om dan mensen te verplichten daar te gaan wonen. Want dit ondermijnt dus het sociale leefbaarheid in zo'n kern. Heel veel wat nu gebeurt. Want deze mensen die komen maar af en toe. Want er komen wat vreemden, maar die hebben niks. Binding met de plaats waar ze wonen.
De wethouder kan deze vraag nog even beantwoorden en dan geef ik echt het woord eerst aan meneer Van Dongen.
Dank u, voorzitter. Nou, zelfbewoningsplicht is ook kan ook een onderdeel zijn van een huisvestingsverordening. Maar daar moet je ook weer andere dingen voor aantonen, wil je dat instrument inzetten.
Mevrouw Vulmer, ik wil u echt vragen even te wachten. Ik heb het 3 keer gezegd. Even wachten, dadelijk mag u losbranden. Serieus, dan geef ik u alle vrijheid om daar helemaal in los te gaan.
Daarom heb ik ook aangegeven, dit doen we in nauwe samenwerking met de heer Meerts vanuit fysiek domein. Dat zou mogelijkerwijs straks ook een richting of een op, maar goed, zelfverboningsplicht heeft ook weer andere nadelen. Hè? Laten we eerlijk voorop zijn, want dan zou je ook een ondernemer ook weer heel erg beperken in deze. Dus laten we die discussie nu parkeren, die is niet voor nu. Zal maar zeggen, wij op dit moment, dit onderzoek gaat puur over woningen, toeristische verhuur. En op welke manier kunnen we daarop inspelen? Wat zijn daar de geschikte instrumenten voor om dit specifiek probleem te kunnen oplossen?
Nou wil ik graag meneer Van Dongen het woord geven om deze presentatie te kunnen afronden.
Ja, dank u wel. Eén ding wat ik nog even aan wilde vullen op de lijst met instrumenten die in te zetten zijn. Als het gaat om een registratieplicht en een registratienummer, dan is het ook mogelijk om een onderscheid te maken tussen kamers of hele woningen. Dus als het ermee aan de slag gaat, dan zijn er mogelijkheden om daar wel in te sturen ook. Dat wil ik nog even toevoegen. Voor de rest, ben bijna klaar hoor, nog 1 sheet. Dit waren voorlopige resultaten met een richting, maar er volgt dus nog een uitwerking in een advies met een onderzoeksrapport ook. En die zult u ook na de hand nog ontvangen. Ik denk dat even voor nu, en ik had nog 1 sheet met vragen, maar die hebben we tussendoor ook al behandeld. Dus dan kunnen we nu de laatste vragen behandelen.
Dan wil ik u om te beginnen hartelijk danken voor deze mooie presentatie. En ook heel fijn dat u de mogelijkheid gaf om tussendoor vragen te stellen. Misschien dat u nog heel even kunt blijven voor de overige vragen. Dan kunt u met gedrieën besluiten wie antwoord gaat geven.
Ja.
En dan begin ik met mevrouw Vulmer.
Dan ben ik wel blij mee hoor, voorzitter. Ik zal niet meer zo stout zijn, oké? Dat draagkrachtonderzoek, daar zitten we natuurlijk met z'n allen op te wachten. Hè? Wat komt daar uit? Wat komt daar uit? Waar is het te veel? Waar kan net nog wat bij? Waar niet? Noem maar op. Maar als we nou dit als voorbeeld pakken, dan hoor ik toch van ja, dan gaat het dus over overlast. En het verhuren van een woning aan toeristen zou niet per se moeten leiden tot overlast voor de buurt. Hè? Maar wordt in dat draagkrachtonderzoek dan ook meegenomen dat mensen zeggen, ja, maar er zijn nog zoveel huizen in Shin en weet ik wat, hè, die wat opgekocht zijn en dus nu toeristisch verhuurd worden. En dat gaat ten koste van onze woningen, voor onze eigen inwoners. Dan zou je daar als burger, als je die enquête invult, ook een standpunt over kunnen hebben. Maar zit dat überhaupt in die enquête erin? Want anders denk ik, dan hebben we dat draagkrachtonderzoek, maar dan wordt het probleem waar we het nou over hebben, dat we graag die woningen zien voor eigen inwoners en niet voor toeristen, wordt daar niet mee aangepakt, denk ik dan. Maar dat is misschien ook een vraag voor de wethouder, dat weet ik niet.
Voor het antwoord wil ik het woord geven aan mevrouw Polstra.
Yes. Ja. Dank u wel voor de vraag. Deze informatie wat is opgehaald in dit onderzoek is een belangrijk onderdeel van het draagkrachtonderzoek. Dus het wordt integraal meegenomen in het draagkrachtonderzoek. Dus dat sowieso. En ik vind het een hele goede opmerking. Ik denk dat wij gewoon ook de open antwoorden van de enquête gaan doornemen om te kijken of daar ook iets expliciet in staat over toeristische woningverhuur. Dus leuke vraag. We gaan hem eens erbij pakken. Ja. Yes. Dank u wel, voorzitter.
Ik zie dat meneer Germain nog een vraag heeft.
Dank u wel, voorzitter. Er is in de Raad hier vaker gesproken over forensenbelasting, eventueel voor het tweede huis. Is dat een mogelijkheid of moeten we dat helemaal vergeten?
Ik wil het woord geven aan wethouder Rouwet.
Dank u, voorzitter. Nou goed, dat ligt bij de portefeuillehouder van de heer Douwe. Ik zou zeggen, bewaar ook deze vraag nog voor wat de stand van zaken is ten aanzien van de forensenbelasting. Vanuit het college kan ik melden dat we daar een onderzoek naar hebben gestart en dat we daar... ik zou bijna zeggen later dit jaar, maar het gaat sneller voorbij dan we denken. In ieder geval dat we op dit moment wel wordt naar gekeken of we het instrument van forensenbelasting ook kunnen gaan inzetten. Dus wil u exact weten hoe die planning daarvan uitziet en of wij met een voorstel komen richting de commissie en raad? Die vraag stel ik dan voor om die bij de commissie AZM te stellen aan de heer Douwe. Die kan u van alles over vertellen.
Meneer Krikke.
Ja, ik vraag me toch af hoe dat eigenlijk controleerbaar is. Er is nu al personeelsgebrek op allerlei gebieden. En wat heeft een registratieplicht voor zin als er te weinig menskracht is om dat te controleren? Dat is toch trekken aan een dood paard, of niet?
Ik wil het woord geven aan de wethouder.
Dank u wel, voorzitter. En dan ga ik natuurlijk een flauw antwoord geven. Dan moeten we helemaal geen regels meer opstellen. Want het handhaven van regels is natuurlijk wel een heel moeilijk verhaal. Hè? Als wij een registratieplicht al eens kunnen invoeren. Er zijn een drie-stapsraket zouden we kunnen doen. Maar als we als eerst zouden starten met een registratieplicht, dan krijgen we inzicht. En op basis van die inzichten genereren we data en krijgen we informatie uit. Dus dat kan ons straks al heel erg helpen in bepaalde keuzes die we gaan maken. Dan doen we nog niks aan de restricties, aan aantal overnachtingen, et cetera. Maar dan hebben we wel inzichtelijk wat er speelt. En daardoor kunnen we straks ook op het gebied van bepaalde beslissingen die we kunnen nog nemen, op het gebied van toerisme in bepaalde gebieden, kunnen we daar die data gebruiken om daar een bepaalde sturingsmechanisme in te creëren. Dat is heel erg belangrijk. En of wij naar stap 2 of naar stap 3 moeten gaan, überhaupt of we stap 1 willen, hè, dat bent u aanzet voor, maar of we stap 2 en 3 dan vervolgens willen doorzetten, ja, daar zullen we toch nog even moeten wachten op die aanvullende onderzoeken die ook bepaalde data gaan genereren. Want nogmaals, je mag niet zomaar een huisvestingsverordening inzetten, daar moeten gegronde redenen voor zijn. En als die gegronde redenen ervoor zijn, dan zou ik voorstellen, als die gegronde redenen zijn en we kunnen het goed hard maken, om dat dan ook in te voeren.
De heer Krikke.
Ja, ik ben heel erg benieuwd, want als je ziet dat in het centrum bijvoorbeeld, daar mensen zitten te fietsen en de handhavers, die zien het gebeuren en die zeggen helemaal niets. Ja, waar ik zelf bij heb gestaan, ik heb er nog een foto van. Ja, dan vraag ik me af, waar is het begin en waar is het einde?
Dank u wel voor deze constatering. Zijn er verder nog vragen? Meneer Hardy?
Nou, ik wil wel een opmerking maken. Ik denk dat het stuk natuurlijk verder uitgewerkt moet worden en dat er een vervolg op komt. Maar ik vind wel dat het een eerste goede stap is in een richting van registratie waar we inzichten krijgen. En we zullen ergens moeten beginnen. En ik denk dat het een goed begin is. Succes ermee.
Mevrouw Stolk.
Dank u wel, voorzitter. Dat wil ik inderdaad beamen. Het is heel fijn dat we een stukje meer inzichtelijk hebben van die toeristische sector. Ik vroeg me af, misschien heb ik het gemist, maar of u een datum had wanneer het rapport beschikbaar gaat komen. Dat we een beetje een tijdlijn hebben.
Ja, dan kijk ik even naar Elke ook.
Mevrouw Polstra.
Dank u wel, voorzitter. We wachten nog heel even de laatste onderzoeken van of de laatste data van het draagkrachtonderzoek af. Want eigenlijk vult het elkaar aan. Hè? Draagkrachtonderzoek heeft even gewacht op deze data. En nu wacht dit onderzoek even op de aanvullende data van het draagkrachtonderzoek. Dus ik verwacht ergens ja, richting eind het jaar. Ja.
Mevrouw Vulmer.
Laatste opmerking als het gaat dat we aan moeten kunnen tonen dat er sprake is van woningschaarste. Er zijn woonbehoefteonderzoeken gedaan en die liggen daar niet om waar behoefte aan is, toch?
Ja, klopt. En die nemen we ook mee als input ook voor deze onderbouwing.
Zijn er verder nog vragen voor dit punt? Dan wil ik de heer Van Dongen heel erg bedanken voor de presentatie en voor zijn aanwezigheid en voor zijn geduld. En is zijn tijd weer.
Dank u wel.
Fijne avond nog. Ja.